Zo, zullen we bidden. Vader in de hemel, dank u wel voor wie u voor ons bent. Dank u wel voor uw liefde. En dank u wel voor de mooie liederen die we hebben mogen zingen. Waarin we ook het laatste lied hebben uitgesproken dat we het verlangen hebben om heel dicht bij u te komen. Als een kind bij de vader op schoot. Maar nu voeten te zijn om naar u te luisteren. En hoe waar is het dat we inderdaad vaak zo druk zijn met van alles en nog wat dat we dat vergeten. Heer, en deze ochtend willen we bij u komen tegen u zeggen. Heer, we willen heel dicht bij u zijn. We willen horen wat u te zeggen heeft tegen ons. We willen in uw aanwezigheid zijn. We willen u de eer geven die u toekomt. Heer, ik bid u ook voor de tijd van prediking die nu voor ons ligt. Heer, het is uw woord waar we uit spreken. Het is uw Heilige Geest die daar alleen de kracht aan kan geven. En daarom wil ik u ook vragen. Heer, kom met uw Heilige Geest. En geef kracht aan de woorden die ik ga uitspreken, Heer. Dat het de woorden van u zullen mogen zijn. Wilt u me daarin leiden? Wilt u ook ons helpen om te luisteren wat u tegen ieder van ons te zeggen heeft deze ochtend. In Jezus' naam. Amen. De titel van de preek van deze ochtend is Zwanger van hoop. En ik wil drie tekstgedeeltes met jullie lezen. De eerste is Johannes 16, vers 21, of sorry, 20 tot en met 22. En dan vers 32 en 33. Dus Johannes 16, vers 20 lezen daar. Waarachtig, ik verzeker jullie. Je zult huilen en weeklagen, terwijl de wereld blij zal zijn. Je zult bedroefd zijn, maar je verdriet zal in vreugde veranderen. Ook een vrouw die baart heeft het zwaar als haar tijd gekomen is. Maar wanneer haar kind geboren is, herinnert ze zich de pijn niet meer. Omdat ze blij is dat er een mens ter wereld is gekomen. Jullie hebben nu verdriet, maar ik zal jullie terugzien en dan zul je blij zijn. En niemand zal je je vreugde afnemen. En dan vanaf vers 32. Er komt een tijd, en die tijd is er nu al, dat jullie uiteengedreven worden. Dat ieder zijn eigen weg gaat en mij alleen achterlaat. Maar ik ben niet alleen, want de Vader is bij mij. Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed. Ik heb de wereld overwonnen. Dan gaan we een stukje verder en dan gaan we wat lezen wat Paulus heeft geschreven in Romeinen 8, vers 16 tot en met 23. Romeinen 8, vers 16 tot en met 23. De geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen. Wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er rijkhalsend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid. Niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen. Omdat ook de schepping zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid. En zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. En dat niet alleen, ook wij zelf, die als voorschot de geest hebben ontvangen. Ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn. De verlossing van ons sterfelijk bestaan. Ik weet niet of jullie het je nog kunnen herinneren, maar toen we aan het begin stonden van het hele proces waar we eigenlijk nu in zitten, maar als gemeente meer naar buiten te gaan, meer te kijken, meer het buitengedeelte om dat serieuzer te nemen. Toen hebben we ook gesproken in de gemeente over het feit eigenlijk wat je overal terug ziet komen in de Bijbel. Dat als wij als volgelingen van Jezus stappen gaan zetten om Jezus te gaan volgen, dat er altijd tegenstand op je pad komt. Dat je daar niet verbaasd om moet zijn, maar dat je dat eerder juist moet verwachten, dat het gaat komen. Want als wij Jezus willen volgen, dan is er altijd iemand die ons wil tegenhouden. Als ik kijk waar wij nu als gemeente in zitten, denk ik dat wij nu in een periode zitten als gemeente, althans voor mij voelde het zo dat we dat nog niet eerder zo hebben meegemaakt. Er is een bepaalde mate van intensiteit. Mensen zijn wakker aan het worden waarvan je denkt, er gebeurt echt wat. En ik geloof dat wij als gemeente een hele mooie toekomst hebben. Dat we misschien wel op de doorbraak staan om dingen mee te gaan maken die we nog niet eerder hebben meegemaakt. Maar het is dan ook niet verwonderlijk dat we ook het een en ander meemaken aan strijd, aan moeite, aan dingen die gewoon moeilijk zijn, aan pijn en verdriet. Dat is niet raar. En Paulus, en zowel Paulus als Jezus, hebben het hier eigenlijk over dat we als christenen ook zullen lijden, dat er moeite en pijn op ons verdriet komen. En ze beschrijven het hier eigenlijk als een vrouw die zwanger is, het moment vlak voordat de geboorte komt. Nou ben ik geen vrouw, dus ik kan daar moeilijke uitspraken over doen, maar ik kan me voorstellen dat dat niet het meest prettige moment van je leven is. Maar zo wordt wel beschreven hoe het vaak in het christelijk leven is. Dat voordat er iets moois gebeurt, dat er vaak heel veel strijd en moeite en pijn en verdriet aan vooraf gaat. En dat is een thema wat Paulus hier aansnijdt, wat Jezus ook aansnijdt. En met reden, omdat ze willen aangeven dat als er pijn en verdriet komt in je leven, dat er vaak daarna iets moois staat te gebeuren. Dat je niet hopeloos bent, dat er hoop is. Paulus schrijft hier dat we dat de schepping hoop heeft gekregen. En dat we wachten op wat geopenbaard gaat worden, dat we kinderen van God zijn. Dus heel veel positieve dingen. En Jezus zegt ook, houd moed, want ik heb de wereld overwonnen. Ondanks dat er heel veel moeite en pijn is. Hij zegt, houd moed, want ik heb de wereld overwonnen. Nou, ik wil naar drie punten kijken die we hieruit kunnen leren. En de eerste is dat lijden onderdeel is van het leven. Jezus zegt keer op keer, en ook de apostelen zeggen keer op keer, dat we niet verbaasd moeten zijn als er lijden op ons pad komt. Dat we het juist moeten verwachten dat wij Jezus ook zullen volgen in de weg van het lijden die hij heeft gegaan. Paulus zegt in het Romeinen 8, in vers 16, een stukje, of vers 17 verderop zegt hij, wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister. Dus blijkbaar hangt het een met het ander samen. Als je Jezus volgt, dan volg je een man van smarten. Een man die weet wat het is om te lijden. En als ik dit lees, en sommige mensen geloven in de theologie dat Jezus voor ons geleden heeft, zodat wij niet hoeven te lijden. Nou, dat haal ik hier niet uit. In dit tekstgedeelte staat juist dat wij zullen lijden, net als dat Jezus geleden heeft, zodat we ook zullen delen in de luister die hij heeft ontvangen van de Vader. Dus het een gaat met het ander samen. Jezus was een man van smarten, maar wel een man die ook vrede kan geven en die ook vrede wil geven, dwars door moeite en verdriet heen. Waarom is dat zo? Paulus schrijft hier dat de schepping onderworpen is aan zinloosheid. Maar de schepping heeft wel hoop gekregen. God heeft hoop gegeven aan die schepping. Nou, je zou kunnen zeggen dat de schepping, de wereld waar wij in leven, onder de invloed is gekomen van de zonde. Want toen de zondeval kwam, is de schepping zo veranderd dat het niet meer voldoet aan hetgeen waarvoor God het gemaakt heeft. En als je leest hoe de schepping eerst was en hoe de schepping weer zal worden, dat lees je onder andere in de Openbaring, als alle dingen nieuw worden gemaakt, dan zien we dat God eigenlijk een heel ander plan, een heel ander doel met deze wereld heeft als wat we nu zien. Dus het is niet gek dat dat voelt als zinloosheid. En er kan heel veel lijden kan op je pad komen wat zinloos voelt, waarvan je denkt van ja, wat moet ik hiermee? Waarom treft dit mij? Wat kan ik hiermee? Wat moet ik hiermee? Heel vaak voelt lijden en verdriet dat op ons pad komt, voelt gewoon heel erg zinloos. Nou, Paulus zegt hier ook dat er ook een bepaalde mate van zinloosheid is waaraan de schepping is overgeleverd, doordat de schepping beïnvloed wordt door zonde. Nou zijn wij als christenen, als wij Jezus aannemen in ons leven, als we tegen hem zeggen, ik wil u aannemen, u bent de Heer in mijn leven, dan gebeurt er iets met ons. Dan worden we kinderen van God, we worden overgeplaatst van het koninkrijk van het duister naar het licht. Maar Paulus zegt ook dat we een nieuwe schepping worden. En dat is eigenlijk heel bijzonder, want de schepping zelf is niet vernieuwd. Die schepping zelf die blijft nog zuchten tot het moment dat God alle dingen nieuw maakt. Dus wij zijn eigenlijk als christenen al een stukje van de nieuwe schepping Zoals God de schepping gaat maken in de oude schepping. Nou, dan is het denk ik, als je dat beseft, dan is het ook niet raar dat we daaronder lijden, dat we daar verdriet van hebben. Want als je beseft wat Gods plan is, wat Gods doel is, waar God naartoe wil, en je ziet de schepping waar je ingeplaatst bent, die volledig nog niet voldoet aan dat doel, dan ga je daaraan lijden. Petrus schrijft dat ook in zijn brief, dat je kunt lijden als christen aan het onrecht en aan het verdriet wat je om je heen ziet. Het verdriet wat je kan hebben van het feit dat mensen Jezus niet volgen. Dat mensen dingen doen die daartegen ingaan. Daar kun je als christen gewoon echt verdriet aan hebben. Dat is denk ik ook de bedoeling. Want je weet hoe God het wil. God wil dat iedereen op een liefdevolle manier met elkaar omgaat en luistert naar wat hij doet. En als je ziet dat dat niet gebeurt, dan geeft dat pijn en verdriet in je hart. En dat is misschien wel een pijn en een verdriet die je juist als christen heel erg herkent. Daarnaast zuchten wij, zegt Paulus, net als de rest van de schepping, onder het feit dat deze wereld nog niet verlost is. En we zuchten ook soms onder het feit dat we vervolgd worden vanwege ons geloof. Dat er dingen op ons pad komen, juist omdat je gelooft dat mensen je leven zuur maken. Dat mensen je leven moeilijk maken. Dat mensen jou voor gek willen zetten. Dat mensen je voor schut willen zetten. Misschien dat mensen er wel op uit zijn dat jij je baan kwijtraakt. Of dat het heel vervelend met je gaat. Daar kun je als christen ook onder lijden. Lijden om Christus wil. En daarnaast herkennen we ook in de schepping nog het andere lijden. Het lijden wat te maken heeft met het feit dat de schepping nu eenmaal in zonde is gevallen. Dat kan fysiek lijden zijn. Dingen die er niet goed zitten in je lichaam. Bepaalde ziektes die in je lichaam kunnen komen waar je last van hebt. Waar je moeite mee hebt. Waar je mee worstelt. Dat is ook lijden wat te maken heeft met het feit dat deze schepping nog niet verlost is. En waar ook wij als christenen onder kunnen lijden. Dus lijden is nu nog onderdeel van dit leven. En we moeten niet verbaasd zijn ook dat wij als christenen, ondanks dat we een nieuwe schepping zijn, dat we toch te maken krijgen met lijden. Een tweede punt is dat lijden leidt tot overwinning. Die overwinning betekent niet dat dat lijden er niet meer is, maar die overwinning betekent dat je het lijden op zo'n manier overwint dat het jou niet overwint. Wil ik het nog een keer zeggen? Overwinnen betekent dat jij het lijden op zo'n manier overwint dat het lijden jou niet overwint. Want als je verder leest in dit tekstgedeelte in Romeinen 8, dan zegt Paulus, dan noemt hij allerlei dingen op die je kunnen overkomen. En toch zegt hij, in dit alles zegevieren wij glansrijk. Zijn we meer dan overwinnaars, zegt hij in een andere vertaling. Ik las van de week een heel mooi citaat in een artikel. En het ging eigenlijk over die tekst die we net lazen in Johannes. Ik heb hem even vertaald in het Nederlands, dus als het een beetje krom Nederlands is, dan ligt het aan mij. Maar het citaat was: een van de mooiste beloften van Jezus is dat hij zegt: jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in deze wereld, maar houd moed, ik heb de wereld overwonnen. En ik realiseerde me, dit betekent niet dat we geen pijn meer zullen hebben. Het betekent dat pijn de macht is ontnomen om te vernietigen wat het allerbelangrijkste is aan ons. En wat is het allerbelangrijkste aan ons? Wat is het allerbelangrijkste aan jou? Aan wie jij bent? Wat is het allerbelangrijkste? Ja, dat je bent aangenomen, dat je een kind van God bent. En Paulus schrijft dat niks en niemand daartussen kan komen. En hij noemt heel veel dingen noemt hij op. En uiteindelijk zegt hij zelfs geen gevaar en zelfs het zwaard niet. Dus zelfs al zou je sterven om je geloof, dan nog ben je overwinnaar. En dat zie je ook in Openbaringen steeds weer terugkomen. Dat is, Johannes definieert daar overwinnaar op een hele aparte manier. Hij heeft het daar over mensen die zijn overleden, die zijn doodgemaakt, die gemarteld zijn omdat ze in Jezus geloven en omdat ze hem volgen. En hij zegt dan dat ze overwinnaars zijn omdat ze hun getuigenis behouden hebben. Ze overwinnen door hun getuigenis. En als je daarover nadenkt dat dat betekent dat je een overwinnaar bent, dan snap je dat ook. Dat zijn mensen, van Johannes zegt, ze hebben hun leven niet meer lief gehad dan wat God voor ze betekent. Dan de identiteit die God ze gegeven heeft. Nou, ik weet niet of ik zo ver zou gaan. Gelukkig mag je geloven dat, wat Jezus ook zei, dat als het moment komt in je leven dat dat op jou van toepassing is, dat God je dan de kracht geeft daarvoor. Maar het lijkt me wel behoorlijk heftig als iemand je de keus geeft of je zegt dat je niet in Jezus gelooft of je sterft nu. En ik vind het zo'n enorm getuigenis dat er zoveel mensen in de geschiedenis zijn geweest die hebben gezegd: ik verloochen mijn Heer niet, welke prijs ik daar ook voor moet betalen. En in de Bijbel lezen we dat deze mensen overwinnaars worden genoemd. Ook al lijkt het alsof ze verliezen hun leven notabene, toch zegt Jezus, dit zijn overwinnaars. Ze hebben overwonnen. Als je overwinnaar bent, dan betekent het dat niets en niemand jou kan scheiden van de liefde van Christus. Wat er ook gebeurt in je leven. En er kan een hoop gebeuren in je leven. God laat niet alle problemen verdwijnen, maar God ontneemt wel alle problemen de kracht om over jou uit te spreken wie jij bent, om jou te sturen. Wat gebeurt er normaal gesproken als jij overwonnen wordt? Als het ene volk het andere volk overwint, kijk maar naar de Tweede Wereldoorlog, dan raak je je autonomie kwijt. Dan raak je je eigen beslissingen kwijt. Dan mag je zelf geen beslissingen meer nemen. En dat gebeurt er als je overwinnaar bent. En wat er ook gebeurt, die overwinnaars waarover gesproken wordt, die martelaars waarover gesproken wordt in het Nieuwe Testament, die hebben, ondanks dat ze als het ware overwonnen worden, doordat er mensen waren die macht hadden over hun, ze hebben zich niet laten overwinnen doordat ze hun eigen beslissingsbevoegdheid hebben afgegeven. Doordat ze hebben gezegd van, nou ja, laat ik maar doen wat jij tegen mij zegt. Maar ze zeiden, nee, wat God van mij vraagt is belangrijker dan wat dan ook. En ik doe wat God van mij vraagt, wat de prijs ook is, die ik daarvoor moet betalen. In de derde plaats, en dat is de hoofdboodschap van vanmorgen, lijden is niet doelloos. Lijden is niet zonder hoop. Ik vind het zo ontzettend mooi dat Paulus dat hier schrijft, dat God hoop heeft gegeven aan de schepping. Dat God ook hoop heeft gegeven aan ons. Dat we ook mogen weten dat het lijden wat in ons leven komt, dat dat niet zinloos is. Dat dat niet doelloos is en dat dat niet hopeloos is. Maar dat God hoop geeft. En er is hoop voor ons voor het leven hierna, voor het leven na op hemel. We zullen daarvoor beloond worden. Jezus zegt in Matthäus, in de bergrede, daar zegt hij dat zalig zijn de verdrukten, zalig zijn de mensen die lijden vanwege de rechtvaardigheid. En wat gebeurt er met die mensen, zegt Jezus, zij zullen het koninkrijk van de hemel beërven. Dus het is niet zomaar als die dingen in je leven komen, maar God ziet dat. Ik vind het ook zo mooi, volgens mij staat dat ergens in de psalmen, dat God elke traan van ons ziet en dat hij ze bewaart in een vaas. God ziet jouw verdriet. God ziet ons verdriet. En God doet daar wat mee. Hij beloont ons daarvoor. En hij zorgt ervoor dat het niet zinloos is. Dat het niet doelloos is. Maar als lijden niet doelloos is. Als het een functie heeft. Is het dan iets wat we uit de weg moeten gaan? Of is het dan juist iets wat we in vreugde op ons moeten nemen? Als het ons treft. Het gekke is. Het lijkt heel erg onnatuurlijk. Maar als je de apostelen leest, dan is dat laatste hetgene hoe we daar eigenlijk naar zouden moeten kijken. Ze zeggen eigenlijk dat lijden een voorrecht is om op je te nemen, om te lijden om Christus wil, om in Christus samen met hem één te worden in het lijden wat hij heeft ondergaan. We lezen bijvoorbeeld in 1 Petrus 4 vers 13, daar staat hoe meer u deel hebt aan Christus lijden, des te meer moet hij zich verheugen en des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard wordt. Ook hier zie je dat weer terug. Dat als er lijden komt in je leven, dat daar als het ware, God ziet dat. God zal dat, God herkent dat. Maar dat niet alleen, God beloont het ook op het moment dat alles nieuw gemaakt wordt. Zal God het herkennen en zal God dat zien. Paulus zegt zelfs tegen Timotheus in 2 Timotheus 1 vers 8 dat het een eer is om te lijden voor Christus en dat hij het lijden van een dienstknecht van Christus op zich moet nemen, dat hij daar niet bang voor moet zijn. En het meest extreme, als je het zo mag noemen, tekstgedeelte is eigenlijk misschien wel Colossense 1 vers 24. Daar schrijft Paulus, ik ben blij dat ik nu voor u lijd. Nou, dat is al redelijk extreem om dat te zeggen, toch? Maar dan gaat het nog verder. En dan zegt hij, en dat ik in mijn lichaam mag aanvullen wat er nog aan Christus lijden ontbreekt, ten behoeve van zijn lichaam de kerk. Ik ben blij dat ik nu voor u lijd en dat ik in mijn lichaam mag aanvullen wat er nog aan Christus lijden ontbreekt, ten behoeve van zijn lichaam de kerk. Dat is best een heftig tekstgedeelte, toch? Hij zegt niet alleen dat hij er blij is, maar hij zegt dat iets van het lijden wat hem treft, dus ook iets van het lijden wat ons kan treffen als we voor Christus lijden, dat op een of andere manier het lijden wat Jezus heeft geleden aanvult. Nou, dat is wel goed om daar even over na te denken wat Paulus hier nou precies zegt. Wat hij niet zegt, is dat het lijden wat Jezus heeft gedaan en het feit dat hij voor ons gestorven is, dat dat onvoldoende voor ons is om verlost te worden. Want toen Jezus aan het kruis hing, zei hij, het is voldaan. Dus wij hoeven niks toe te voegen, wij hoeven niks te doen om zelf verlost te worden, of het feit dat andere mensen verlost worden. Hij heeft alles gedaan, hij heeft de prijs betaald. Dus Paulus kan dat niet bedoelen, maar Paulus moet hij dus iets anders bedoelen. Wat bedoelt hij hier nou precies? Nou, het gaat hier heel specifiek over het lijden. Vandaar dat hij ook zegt dat hij in zijn lichaam aanvult wat er aan het lijden van Christus ontbreekt. Dus hij zegt er niet wat er aan de dood en de opstanding van Christus ontbreekt, maar het gaat heel specifiek over dat lijden. Blijkbaar op een bepaalde manier ontbreekt er iets aan dat lijden wat Jezus heeft gedaan, wat wij kunnen aanvullen als wij ook lijden om Christus wil. Dat we lijden in gehoorzaamheid aan hem. Er zijn een aantal dingen die gezegd worden over de gehoorzaamheid in het lijden die Jezus heeft gehad. In de Hebreeënbrief bijvoorbeeld staat dat hij door lijden heen gehoorzaamheid heeft geleerd. Nou, ik denk dat daar één sleutel zit van dit tekstgedeelte, maar er zijn meer sleutels. We lezen ook in de Bijbel dat Jezus, nadat hij dat lijden heeft doorstaan, nadat hij was gestorven en opgestaan, nadat hij gehoorzaam was geweest tot in de dood, dat hij daarom verhoogd was en een ereplaats heeft gekregen naast de Vader. Dus ook daar zie je dat weer terugkomen. Aan de ene kant het lijden, wat leidt tot verhoging en delen in de luister die God ons wil geven. Dus dat heeft met elkaar te maken. Een derde sleutel zou je kunnen zeggen is dat als je in het Nieuwe Testament leest over onze identiteit, dat wij een nieuwe schepping zijn. En Paulus voegt er op een bepaald moment zelfs nog een schepje over bovenop. Hij zegt eigenlijk, niet ik leef meer, maar Christus leeft in mij. Dus de identiteit die Christus heeft als zoon van God, als geliefd kind van God, die identiteit hebben wij eigenlijk ook. Dus wij leven zelf eigenlijk niet meer, maar Christus leeft in ons. Dus de identiteit die Jezus heeft, is ook de identiteit die wij hebben. We lezen ook in het Nieuwe Testament dat er eigenlijk staat dat wij zijn bekleed met Jezus, met zijn identiteit, dat we in hem verborgen zijn. Als we delen in de identiteit die Jezus heeft, zullen we ook delen in het lijden wat hij heeft gedragen. Dus daar mogen we ook we mogen ook delen in dat lijden. Paulus schrijft in Galaten 6 vers 17, ik draag de littekens van Christus in mijn lichaam. Nou, heel veel commentatoren hebben gezegd, als ze daar naar keken, dat Paulus waarschijnlijk echt de letterlijke littekens bedoelt in zijn lichaam. Want hij is een paar keer gegezeld. Nou, dat was zo heftig dat heel je rug open lag. Dus daar hou je echt wel littekens van over. En ik denk inderdaad dat Paulus hier best wel eens kan bedoelen dat het daadwerkelijk de fysieke littekens zijn in zijn lichaam waar hij het over heeft. Maar wij mogen delen, als we lijden, delen we in de identiteit wie Jezus is. En als je erover nadenkt, als je vrienden hebt, als je mensen hebt die heel na aan jouw hart liggen, dan wil je alles met ze delen. Dan wil je ook wie je bent, wat jou bezighoudt, wil jij met die mensen delen. En ik denk dat dat op een bepaalde manier ook zo gaat met het lijden wat Christus heeft doorstaan, het lijden wat wij doorstaan. Hij heeft ons lijden op zich genomen, hij is in ons lijden gedoken. Hij was bij de Vader, maar hij besloot om naar deze wereld te komen om te lijden onder de zonde, om als onrechtvaardig iemand te sterven aan het kruis, om al dat lijden te dragen. En hij heeft daarin in ons lijden gedeeld. En hij vraagt nu als het ware ook of wij ook in zijn lijden delen. Dat we in elkaars lijden delen. Dus ik denk dat dat heel veel te maken ook heeft met het feit dat je dezelfde identiteit hebt als Jezus. Dat je identiteit verweven is met hem en dat hij met ons wil delen wat er in zijn hart leeft. Daarnaast is het ook zo dat lijden, het is een enorm getuigenis als je, en ik denk dat Paulus dat ook bedoelt, ook een element van wat hij hier in de tekst bedoelt, dat als je lijdt om Christus wil en je blijft volharden, het is een enorm getuigenis dat je laat zien hoeveel Jezus voor jou betekent. Als je onder druk komt te staan, zeggen mensen wel eens, komt naar buiten wat er echt in je zit. Als je een sinaasappel pers, komt de sinaasappelsap uit. En als je onder druk komt te staan als christen, dan komt het er ineens op aan. Hoe serieus neem je God? Hoe serieus neem je alle beloftes die God aan je heeft gegeven? En als je in moeilijke tijden in staat bent om te zeggen, Heer, ik heb het moeilijk, ik heb het zwaar, ik lijd, maar ik blijf u volgen, ik blijf u vasthouden. En wat andere mensen ook zeggen, ik geloof in u, ik heb vertrouwen in u en mijn hoop vestig ik op u. Dat is zo'n enorm getuigenis voor deze wereld. Want als je niet gelooft, als je geen God kent, slaat het helemaal nergens op als iemand zo in zo'n situatie staat. Er gaat helemaal nergens over. Dan moet iets aan de hand zijn met deze persoon dat hij hier zo in kan staan. Zou het niet zo zijn dat die God misschien wel echt bestaat en dat die God deze persoon de kracht geeft om dit allemaal te dragen? Toen Jezus naar de aarde kwam, genas hij heel veel mensen. Je ziet steeds dat als Jezus bij mensen toekomt, dat hij ze geneest en dat er genezing plaatsvindt. En we mogen ook, ik wil met deze tekst absoluut niet zeggen dat God dat niet zou willen doen. Sterker nog, ik denk dat we juist ons ernaar uit mogen strekken en dat God ons ook aanspoort en ook eigenlijk beveelt om te bidden voor mensen die ziek zijn. En dat we ook mogen verwachten dat God daarop gaat handelen. Maar de andere kant is wel, ik denk ook als je naar deze tekstgedeeltes kijkt, dat we niet moeten denken dat alle pijn en het verdriet en al het lijden in deze wereld zal ophouden. Dat op een of andere manier, dat omdat we Jezus volgen, dat we daar volledig voor afgeschud zullen worden. Dat is niet wat de Bijbel ons belooft. De Bijbel belooft ons juist dat we lijden zullen dat we lijden te dragen krijgen, maar dat we daar wel vrede door krijgen. Dat God ons vrede geeft, dat Jezus ons vrede kan geven, dwars door alles heen. Dat we situaties kunnen meemaken waarvan we denken, ja, er is niks wat mij vrede hier zou kunnen geven, behalve Jezus. Dat is vrede die alle verstand te boven gaat. Als je met je verstand erover nadenkt, denk je, dit slaat nergens op. Hier kan geen enkele reden kan ik verzinnen om hier vrede in te hebben. En toch kan God je vrede geven, omdat je op hem vertrouwt. Zullen we bidden? Vader in de hemel, dank u wel voor wie u voor ons bent. Heer, en hoe moeilijk het soms ook voor ons is, hoe natuurlijk het ook voor ons is om lijden uit de weg te willen gaan. Heer, soms treft het ons gewoon. Soms zijn er moeilijke dingen, Heer, soms lijden we aan de gebrokenheid van de schepping. Heer, soms lijden we aan het feit dat deze wereld niet is zoals u hem bedoeld heeft, dat er dingen fout gaan, dat mensen ziek worden, dat mensen doodgaan, dat mensen heel verdrietige dingen meemaken. Heer, soms lijden we omdat we lijden, juist specifiek omdat we in u geloven. Heer, soms maken we dingen mee, zijn mensen haatdragend misschien wel, of hebben mensen het op ons gemunt, omdat we in u geloven. Heer, we willen troost scheppen uit de woorden die u geeft in uw woord, in uw Bijbel. Heer, dat u de wereld heeft overwonnen. Dat u ons vrede geeft. En dat wat er ook in ons leven gebeurt, dat niks en niemand ons kan scheiden van uw liefde. Dank u wel voor die enorme hoop, Heer. Dank u wel ook dat ons lijden niet doelloos is. Dat het niet zinloos is. Dat het niet hopeloos is. Maar Heer, dank u wel dat er hoop is. Heer, dank u wel dat we ook zo mogen kijken naar lijden als we dat hebben in ons leven. Als een vrouw die zwanger is, Heer, tijdens een zwangerschap. Dat als de weeën komen, dat de aankondiging is van het feit dat een nieuw leven ontstaat. Dat er hoop is, dat een nieuw leven komt. Heer, soms kunnen we het zo moeilijk voorstellen. Maar het staat er toch echt, Heer, dat Paulus zegt dat het lijden van deze wereld niet opweegt tegen de luister die ons te wachten staat. Heer, als ik kijk naar het lijden wat er is in deze wereld, hoe groot moet die luister dan wel niet zijn die ons te wachten staat? Heer, dan mogen we ons ook aan vasthouden, dat die luister ook voor ons is. Heer, dank u wel ook dat u ons verdriet ziet. Heer, dank u wel ook dat u daar aandacht voor heeft. Dank u wel ook dat u onze tranen bewaart in een vaas. Dat al het verdriet wat we hebben, dat niet zomaar aan uw ogen voorbij gaat. Heer, dank u wel ook dat u gedeeld heeft in ons lijden. Dat u een man van smarten bent geworden. Dat u een man bent geworden die bekend is met lijden en pijn. Heer, dank u wel ook dat als we uitroepen in onze nood, dat als we uitroepen in ons verdriet, dat we een hoge priester hebben die ons helemaal begrijpt. Die begrijpt wat het is om miskend te worden. Die begrijpt wat het is om pijn te hebben. Die begrijpt wat het is om verdriet te hebben. Dank u wel daarvoor, Heer. In Jezus' naam. Amen.